Bla 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 bla.
Bla 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 bla.
Idealen zijn prachtig, maar woorden verliezen betekenis als je niks doet. Dus laten we met z'n allen wat minder praten en meer doen. Bij Achmea zijn we vast begonnen. Zo gaan wij voor minder verkeersslachtoffers, gezonde werknemers en duurzame woningen. Waar ga jij voor? Kijk op www.werkenbijachmea.nl.
Hey, ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Gruwelijke keeper, maar je hebt gewoon een fout gemaakt om je op de blaren zitten.
Welkom. Bij de FC Afkikken Daily van 30 december. De laatste dag, of de ene laatste dag in 2021. En ja, je hoort geen Nieuw, je hoort geen Bruce. Dat betekent dat ik het mag doen met mijn zeer gewaardeerde en lieve collega's, Mart.
Ja, ik hoor 5 seconden voor de uitzending dat jij zelfs op je vrije dag hier nog naartoe bent gekomen als invaller.
Ja, nou ja, kijk, als ik hoor dat ik met jullie in de Daily mag zitten.
Maar wat heb jij gedaan dat je een dag vrij gekregen hebt?
Ja, daar kan ik me niet over uitlaten, maar het heeft me flink wat geld gekost.
Dat geloof ik meteen.
Ja, we beginnen de uitzending met wat triester nieuws. Gian is overleden, helaas, op 43-jarige leeftijd. Wat is jullie herinnering aan de voetballer Gian?
Ja, ik denk dat jullie dan toch even naar mij moeten kijken, omdat jullie misschien iets minder bewust hebben meegemaakt.
Ja.
Voor mij komen eigenlijk 2 beelden meteen naar voren. Eén is in de klassieker. Dat hij met die tulband om speelt en echt een beetje het beeld zeg maar, van de strijder die hij is. En tweede is dat hij voor een wedstrijd op het veld staat met zijn armen helemaal wijd zo en met zijn gezicht naar boven. Omdat het echt ook een enorm gelovige speler was. En dat vond ik wel een heel kenmerkend beeld zeg maar, voor hoe hij was. Ook als voetballer liet hij dat wel zien. Ja, en als voetballer zelf... echt een echte Feyenoord-speler. Echt een speler die geliefd was bij dat publiek. Toch ook meer dan 100 wedstrijden gespeeld. Hij heeft wel lang gezeten. Hij was lang niet altijd zeker van een baasplaats, maar hij was nog steeds razend populair. Dus ja, dat is een beetje het beeld wat ik erbij heb. En ja, ik denk ook, we hebben best wel veel reacties denk ik ook gelezen na gisteren al. Maar ik ben eigenlijk ook wel een beetje benieuwd hoe het Feyenoord Legioen zeg maar, naar kijkt. Dus we kunnen Johan Brinkel zo denk ik ook even bellen. Dat we kijken wat zijn herinnering eraan is.
Ja, ik denk dat een hele mooie is. Ik denk dat het een prima analyse was dat ik hem niet heel erg in mijn geheugen heb gegrift. Maar de echte Feyenoord-fans om mij heen, die dragen hem altijd een warm hart toe. Ook toen hij vrij recent in het nieuws kwam. Toen ontplofte Twitter al van echt wel zichtbare pijn. Ja. Omdat het zo'n speler was die zoveel heeft betekend voor de club. Ik denk dat het een mooie toevoeging is. Laat ik Johan even...
Heb je die video gezien dat hij dat kopduel won van Koller?
Oeh, nee.
In de UEFA Cup finale. Hij won hem natuurlijk niet echt. Hij kwam ervoor, maar het was een mooi beeld.
Hey Jan, met Wouter.
Hey, hallo.
Je zit al live in de uitzending.
Kijk eens aan.
We hebben het al even over Chris Gian gehad. Wat onze herinneringen waren. En ook dat er heel veel reacties zijn gekomen al van teamgenoten die mooi over hem spraken. Maar ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe de herinnering aan Gian zeg maar, leeft binnen het Feyenoord Legioen en bij jou.
Ja, ik zal alles behalve namens het hele legioen spreken. Maar ik denk dat ik wel namens heel veel mensen spreek als ik zeg dat het een echte Feyenoorder is heen gegaan. Als je het hebt over zijn sportieve prestaties, nou, daar kunnen we heel lang over discussiëren. Maar die waren niet per se heel erg extreem goed. Nou ja, geloof ik nog geen 100 competitiewedstrijden heeft hij voor Feyenoord gespeeld. Wel een contract gehad van uiteindelijk is hij 10 jaar aan de club verbonden geweest. Maar met name hoe hij zich altijd heeft opgesteld. Altijd die positiviteit. Zijn geweldige geloof in God. Maar ook de duels die hij wel heeft uitgevochten. Dan denken we natuurlijk aan de wedstrijd tegen Dortmund, tegen Jan Koller of tegen Ajax met zijn hoofddoek op. Met de tulband. Ja, die blijven we altijd herinneren. En daarom heeft hij zich ook gigantisch populair gemaakt in die jaren.
Echt dat speler die goed past ook bij de Feyenoord-mentaliteit, zeg maar, en bij het publiek.
Nou ja, het wordt wel eens gezegd dat wij de club van de arbeiders zijn. En dat klopt denk ik ook wel. Hè. Als je naar ons publiek kijkt, zitten er heel veel mensen die in de havens werken. Ja, en het bijzondere van dit verhaal is natuurlijk dat Gian uiteindelijk eindigde in diezelfde havens. En dat hij daar ook totaal niet te groot voor was, niet te trots voor was. Dat hij uiteindelijk door financiële problemen afgegleden was om uiteindelijk om gewoon een 9-to-5 baan te gaan doen. En dat geeft wel aan wat voor een soort man het was. Het is echt een van ons. En zo heeft hij zich ook altijd opgesteld. Hij was elke keer blij als hij weer mocht spelen. Ook al stond hij 40 minuten lang langs de kant warm te lopen. En dan mocht hij er 5 minuutjes voor tijd mocht hij erin. Dan nog had hij een grijns van iets tot machina. Alsof het zijn debuut was. Alsof het zijn eerste keer Feyenoord 1 was. Ja, die positiviteit. Dat is eigenlijk zelden gezien in het profvoetbal. Maar zeker niet bij Feyenoord.
Ja, ik denk ook wel een van de redenen. Waarom hij na zijn carrière zoveel steun heeft gehad, denk ik, om hem te helpen met zijn problemen.
Ja, het is een gigantische goedzak. Als je de verhalen hoort, is dat hij altijd voor iedereen klaar stond. Ook als je, dat weet ik dan als iets kleinere, iets jongere supporter. Als je dan eens een keer naar een training ging en je ging handtekeningen. Ja, er waren de andere spelers die deden plichtmatig een paar handtekeningen. En Gian, die trok doodleuk een half uur uit om iedereen een handtekening te geven. Ging pas naar de kleedkamers op het moment dat iedereen zijn krabbeltje had gehad. Ja, dat typeert hem. En dat vergeet de fans niet. Dat iemand er altijd voor de club klaar stond. Hij heeft volgens mij ook een interview gezegd van ik leefde echt voor Feyenoord. Ja, dat blijven we dan herinneren. Dat maakt hem een gigantisch mooi mens. En daardoor ook een cultheld.
Ja. Ja, prachtige verhalen, Johan. Ik denk dat je heel mooi weergeeft hoe de herinneringen aan Gian zijn bij Feyenoord. En ja, hij zal zich, ondanks dat hij sportief gezien niet de grootste was, zal hij denk ik nog best wel lang herinnerd worden in Rotterdam.
Ja, het is nu zonde. Het moment van overlijden is natuurlijk erg vervelend zo in de winterstop. En ook in de tijd dat er geen publiek bij de wedstrijden mag zijn. Maar ik weet zeker dat hij een passend afscheid gaat krijgen op het moment dat we wel weer naar het stadion mogen. Dus natuurlijk, je zei het al, er is heel veel aan gememoreerd. Omdat hij aan uitploeggenoten van Persie tot Kalou. Iedereen sprak vol lof over hem. En ik denk ook dat hij dat verdient. En ik denk dat hij zichzelf kan troosten. Dat hij zwaar gelovig was. En dat hij nu in een betere plek beland is. Dat gun ik hem dan maar. Dat hij een mooi leven hierna heeft. Waar dat dan ook is. En dat wij hem in ieder geval hier op aarde altijd zullen herinneren. Als een modelprof.
Heel goed, Johan. Dank voor je mooie woorden en dat je even kon reageren.
Kleine moeite.
Yes, fijne dag.
Hè.
Hoi. Hoi.
Mooie woorden.
Ja, man. Ik denk dat dit een prachtig verhaal is. Een mooie ode aan een voetballer die bij heel veel Feyenoorders in het hart zal zitten.
Ja, dat had ik had er eigenlijk ook nog niet helemaal bij stilgestaan. Maar wat Johan ook zegt, van ja, voetbal ligt stil, lege stadions. Dat het echt uitkijken is naar een moment waarop hij wel op een mooie manier herinnerd kan worden, zeg maar, door de supporters.
Kunnen ze goed bij Feyenoord?
Ja, absoluut.
Zeg maar, als er één club is die je nodig kan geven, dan is het Feyenoord wel. Wat dat betreft is het een wat lastige overgang naar André Onana. Onana sprak zich uit. Hij krijgt ook een eigen documentaire, of hij heeft een eigen documentaire gemaakt met de naam The Truth. De waarheid en eigenlijk zijn kant van het verhaal. Ik zie Mart al gelijk een beetje lachen.
Ik kan me moeilijk hier een houding bij geven. Het voelt een beetje als een conspiracy theory.
Ja, nou vertel wat...
De feiten zijn volgens mij dat hij iets genomen heeft wat je niet mag nemen, wat op de dopinglijst staat.
Ja.
Toch, zo'n plaspil? Mm. Staat er niet voor niets. Dus ja, daarvoor is hij gestraft. Volgens mij...
Kijk, in The Guardian...
Volstrekt gebruikelijk.
In The Guardian zegt hij, het is ongelooflijk. 40 milligram kan een carrière verwoesten. De dokters erkenden dat het echt een fout was. Maar jij bent verantwoordelijk voor alles in je lichaam. Als je flesje water koopt dat besmet blijkt te zijn, is dat jouw schuld. Je moet voorzichtig zijn. Het is de manier waarop er naar je wordt gekeken. Het is doping. Je bent een drugsverslaafde. Hoe leg je dat aan je ouders uit dat je positief bent getest? Terwijl je nog nooit gerookt of gedronken hebt. Er zijn nog steeds mensen die denken dat ik schuldig ben. Ja, in België is hij ook nog een keer aangehouden. En daar
ja, vooral dat verhaal. En dit zijn inderdaad een beetje, ja. Ja, denk ik, de standaard tekst.
De standaard quote.
Maar wat is dan de truth? De truth is dat hij onschuldig is, vindt hij. Volgens mij, ik vind zelfs dat hij heeft natuurlijk van het Ajax-publiek logisch hele negatieve reacties gehad. Ook de leiding heeft daarin nou ja, best wel dingen gezegd waarvan ik als supporter, voetbalsupporter, begrijp wat ze zeggen, maar wat misschien voor hem niet helemaal relaxed is. Maar Ajax heeft hem heel erg gesteund. En volgens mij heeft Ajax hem ook echt nooit laten vallen daarin. Hij heeft, wat mij betreft, Ajax laten vallen door niet zijn contract te verlengen en wel doorbetaald te krijgen. En dan komt hij nu met zo'n verhaal. Terwijl, hij heeft gewoon echt een fout gemaakt. Je bent topsporter, daar horen bepaalde verantwoordelijkheden bij. En dus ook dat je niet zomaar iedere pil in je mik kan douwen.
Ja, oké. Okay,
als je iets uitbrengt met het verhaal, de truth, zeg maar, dan verwacht je misschien dat er iets achter zit wat dan niet klopt. Of wat hem vrij zou moeten pleiten. Maar ja, goed, het enige wat hem vrij zou moeten pleiten, tenminste als het uit het verhaal van hem is inderdaad, dat de dokters ook zeiden van ja, het was gewoon een fout en niet iets bewust of wat dan ook. Maar.
En ik vind dat, vind ik wel, daar vind ik best wel een valide argument voor te maken, dat waarom moet je iemand straffen voor een jaar lang, omdat iemand een foutje maakt en een pil pakt. Zeg maar van, laten we niet doen, alsof wij nog nooit een fout hebben gemaakt. Dus waarom zou deze voetballer, die inderdaad voor de rest als een modelprof leeft, die zijn hele carrière op de rit heeft, die sky high gaat, en die maakt een fout waardoor ze, kijk, zijn prestaties worden ook niet verbeterd. Zeg maar.
Nou ja, het zijn maskerende middelen, toch? Als ik me niet vergis, zo'n plaspil.
Ja,
dus daarmee maskeert hij mogelijk ander dopinggebruik. En volgens mij.
Maar er is heeft niks anders aangetroffen, zeg maar.
Nee, maar dat komt toch omdat je maskerende middelen gebruikt.
Maar ja, zeg maar van.
Maar goed, dit is een beetje speculeren natuurlijk. Kijk, het enige, kijk, als dat uit zijn verhaal bijvoorbeeld dat hij aangehouden wordt in België met zijn auto en dat zijn hele auto wordt doorzocht en dat hij opvangt dat die mensen die hem houden zeggen van ja, hij is bekend als een drugsgebruiker of hij gebruikt veel drugs. Als hij er echt zo op staat en hij wordt op die manier naar hem gekeken, ja, dan zijn dat echt wel gevolgen die totaal niet passen bij wat hij heeft gedaan. En dan is dat sowieso heel triest. Dus als hij dat soort verhalen heeft, dan vind ik dat best wel triest voor hem als persoon.
En dat is dat de truth.
Dan zou dat een onderdeel ervan kunnen zijn. En ik ben het met je eens dat zo'n hele mediacampagne, open brief volgens mij bij de Players Tribune, The Guardian, documentaire, op zich fijn dat je je verhaal kwijt kan, maar dit is wel een beetje.
Ik heb het gevoel dat hij inderdaad zijn best doet om zijn kant van het verhaal te vertellen. En daar valt op zich ook wel wat voor te zeggen, want je hebt op zich zijn kant van het verhaal, heb je niet in deze details gehoord. Moet dit een vrij pleiten? Nee, dat vind ik ook niet. Alleen.
Ja, dit is waar. Zijn kant van het verhaal heb je niet enorm gehoord. Maar er is ook niemand echt ingegaan op het feit. Heeft hij misschien wel doping gebruikt? Nee, dat is ook
kijk,
niet uitgelegd.
Ik denk dat het wel. Dat vast wel door mensen ook benoemd is. Alleen je kan dat toch nooit. Je weet nooit hoe het precies gegaan is. Dus dat heeft ook niet zoveel zin om daarover te speculeren. Kijk, en wat mij betreft ook, kijk, als die schorsing, nu die schorsing van hem is afgelopen. Ja, hij zit bij Ajax natuurlijk nu niet goed. Maar wat mij betreft krijgt hij nog een prachtige carrière. Want als ik zie hoe hij was, zeg maar, voor zijn schorsing. En wat hij heeft gedaan voor de club. En hoe tof voor speler het eigenlijk was om naar te kijken. En ook de dingen die hij deed. En ook in zijn interviews. Ja, ik hoop gewoon dat hij dat heel snel weer teruggeeft.
Het was een gigantische verrijking voor Nederlands voetbalman. Super spectaculaire keeper.
Ik denk een van de beste keepers van de afgelopen 20 jaar in de Eredivisie.
Zeker, ja.
Ook qua persoonlijkheid. En ook als je ziet die wedstrijd uit bij Beşiktaş. Hoe snel die weer op een niveau zit, zeg maar. Dat is.
En ook qua stijl. Ja. Dat is super mooi om naar te kijken. Dus ik ben ook blij dat we bij de Afrika Cup kunnen we er binnenkort al van genieten als het goed is.
Maar dan alsjeblieft niet zozeer Onana.
Zo.
Ja, ik zeg het gewoon.
Ook de grote Onana.
Een gruwelijke keeper, maar je hebt gewoon een fout gemaakt om je op de blaren zitten. Ja.
Mocht je een open brief willen schrijven naar Onana, dat kan in de Players Tribune.
Nice. Ja.
Gaat André Onana Cameroen de titel brengen? Bij de Afrika?
Nee, dan moet hij wel heel goed keepen.
Dat kan niet.
Ik ben heel blij dat jij dit zegt, want ik heb eigenlijk geen idee hoe Cameroen erop staat.
Nou ja, ze hebben nog steeds een beetje dezelfde selectie met Choupo-Moting, NG, dat soort spelers nog steeds allemaal. Er zit ook wel wat goeie tussen, maar het is lang geen Algerije bijvoorbeeld of Senegal. Als je naar die selecties kijkt, vooral niet van Senegal, hoe breed die selectie is, dan is dat echt wel een van de teams om naar uit te kijken op de Afrika Cup.
Welk team kijken jullie het meest naar uit?
Sorry?
Welk team kijken jullie
naar? Ja, dat is in dit geval is dat dan voor mij misschien nog wel meer dan Senegal, Algerije. Ja, dat is een beetje een inkoppertje natuurlijk.
Ja, ik ga het kijken. Ik ga er helemaal blanco in. En ik ga er hopelijk heel erg van genieten. En dan komt er vanzelf een team waar je een zwak voor krijgt.
Ja, ja, ik denk dat dat eigenlijk de leukste manier is om te kijken. Want in 2019 heb ik een beetje het meegekregen via neutrale kijkers toen. Met Vef en met Peter, zeg maar.
Ja.
En toen ook wel veel gekeken. Maar ja, dan is het inderdaad juist leuk dat je dingen ontdekt die je voor die tijd nog helemaal niet wist. En dat er misschien weer een verhaal geschreven wordt, een heroïsch verhaal. En dat niet Senegal of Algerije die titel wint.
Ik had het vroeger altijd met Egypte en Al-Hadari. Dat was volgens mij 2008 of 2010 of zo, wonnen ze er een hoop achter elkaar. En die penalty shootout in 2006 tussen Cameroen en Ivoorkust met Drogba en Eto'o staat ook nog ergens diep in mijn hart gegrift. Wat die 12-11 werd, dat was echt prachtig.
Ja, dat was een mooie. Wat was jouw mooiste Afrika Cup herinnering?
Nou, eigenlijk het mooiste Afrika Cup verhaal in het algemeen is dat verhaal van Zambia. Ja. Wat eigenlijk begint met een heel trieste gebeurtenis in 1993. Dat een hele talentvolle selectie eigenlijk volledig verongelukt. Behalve Kalusha Babalia, speler toen van PSV. Die ging juist omdat hij in Europa speelde, ging hij op met een ander vliegtuig. Of hij zat in ieder geval niet in dat vliegtuig. Dus hij heeft het overleefd en later als vicevoorzitter of vicepresident van de bond heeft hij toen helemaal een nieuw traject opgezet bij Zambia met jeugdspelers opbouwen richting een toernooi. En toen uiteindelijk hebben ze met Hervé Renard als coach hebben ze toen de titel gewonnen. En dat was ook in het land waar dat vliegtuigongeluk heeft plaatsgevonden, werd toen de Afrika Cup gehouden. Dus dat was... Ja, eigenlijk in alles symbolisch, zeg maar.
Maakt het wel echt helemaal rond, inderdaad.
Ja, dus dat is in principe het mooiste verhaal in zijn geheel. En ik kan me ook nog herinneren van de vorige editie. Volgens mij was het, ik denk dat het Mahrez was. Die probeerde, als ik het me goed kan herinneren, in de halve finale of zo, net voor de aftrap, probeerde hij de scheidsrechter nog even een pan aan te geven. Dat vind ik ook wel de Afrika Cup.
Dat is, ja, precies.
En er zijn heel veel topspelers op de Afrika Cup. Dus wat dat betreft is het sowieso wel leuk om naar te kijken. Alleen het is ook nog net weer iets meer speels dan dat je naar bijvoorbeeld naar een EK zit te kijken.
Het is wat minder schaken.
Het is veel minder zakelijk.
En je merkt wel dat het meer schaken wordt. Want er zitten steeds meer Europese coaches die allemaal aanvallend geweld hebben. En 48 verdedigers opstellen. Ja. Dus dat is wel een beetje een negatieve tendens. Dat merkte ik vooral bij de laatste Afrika Cup. Er was best wel veel saaie wedstrijden. Ik hoop dat we dit jaar wel wat anders gaan zien. In de Eredivisie missen we ook flink wat spelers. Grote namen als Haller en Sangaré gaan.
Yassine Bourane natuurlijk ook, hè?
Ja.
Niet te vergeten.
Ja, nee. Je was me voor. Ja, je liet me de komma niet afmaken, want anders had ik dit sowieso gezegd natuurlijk.
Wat is de invloed van Yassine Bourane en zijn afwezigheid op die titelstrijd, denk jij, Ron Blonk?
Nou ja, groot. Dat gaat een impact. Weet je wie het is? Absoluut, een jongen.
Het is een jongen. Ja, hij identificeert zich ook zo.
Hij is van de Comoren, toch? Ja, van de Eagles.
Hij zit op de bank bij Goethe. Is een van de duurste spelers en hij speelt nooit.
Ja. Bij de Comoren zit ook Bakari trouwens. Die hebben wij ook een keer gesproken in de show. Dat is echt een hele, hele toffe gast. Het is ook heel leuk om dat soort jongens te volgen. Ik moet wel zeggen, want je noemt ook Haller. En die heeft zich echt wel een beetje uitgesproken over het disrespect eigenlijk.
Dat vond ik ook heel goed, man.
Ja, en niet alleen Haller trouwens, ook Ian Wright. Vandaag op Instagram een hele uitgebreide post gedaan. Want er wordt nu ook best wel veel gesproken over, ja, moet dat nou toernooi nog wel doorgaan met die COVID? En ook omdat natuurlijk heel veel topclubs van Afrikaanse spelers afhankelijk zijn, zeker in de Premier League. En dan, hij maakte eigenlijk de vergelijking van, ja, maar stel dat er nou een EK zou zijn. Precies, ja. Zou je dan ook even zeggen van, nou, laat maar niet doorgaan. Of laat de beste spelers maar niet gaan. Ja, dat slaat ook eigenlijk nergens op. En dat zegt wel een beetje, denk ik, over hoe naar Afrika wordt gekeken.
Helemaal mee eens.
Er zit zoveel disrespect in de vraag. Zeg maar, de vraag stellen is geen respect hebben voor de plek waar iemand vandaan komt. En het grootste toernooi van de plek waar iemand vandaan komt.
Ja.
En daarmee zit ook een bepaalde...
Arrogantie,
superioriteit van, ja, maar wij zijn toch Europa. Hier gebeurt het allemaal.
Ja.
Zeg maar, dit is onze competities, nee, jongens.
Nou ja, kijk, Ajax vindt gewoon zijn eigen prestaties belangrijker. Met kudos niet af willen staan. Dan die prestaties gewoon van Kudus voor zijn nationale team.
Ja. Nou ja, je moet wel zeggen, met Kudus heeft het natuurlijk ook een beetje met blessures te maken. Wat dat betreft verbaast me ook dat Semedo nu gaat. Omdat die heeft bij Fortuna volgens mij 19 minuten gespeeld. Dus nul eredivisie minuten. Aan de andere kant, Ik vind dat je als club, als het enigszins kan, op geen enkele manier zo'n deelname aan de Afrika Cup aan een speler mag ontzeggen. Want ik denk dat het zeker, eigenlijk voor iedereen, maar zeker voor deze jongens, het spelen voor je land eigenlijk nog veel belangrijker is.
Dat is het grootste goed, toch?
Ja.
Ja.
Dus wat dat betreft hoop ik dat er zoveel mogelijk spelers gaan in actie komen. En nou ja, hoe de clubs daar in Nederland dan mee omgaan, dat maakt mij niet uit.
Aan de andere kant, als het over gezondheidsredenen gaat, is het natuurlijk wel een ander verhaal.
Ja, 100%. Maar dat zou natuurlijk EK en WK
precies hebben. We hebben Rob ook al een keer... Ja. Daar zijn ze in Bayern nog steeds boos over. Dus,
ja, dat was een rare wedstrijd toen ter compensatie in de Allianz Arena.
Oh ja, dat is ook nog gebeurd.
Luciano Narsing.
Ja.
Rugnummers op alfabetische volgorde.
Zo, nu dwalen we af, zeg. Goeiedag.
Ja,
maar dat vind ik eigenlijk het leukst, want dat mag nooit voor jullie. Dus ik
ik hou je even kort.
Ja, precies. Ja. Ik vind het wel een beetje jammer dat Marokko niet met Masraoui, Ziyech erbij is. Ik geniet altijd wel van dat elftal. En dan hoop je ook op volledige oorlogsterkte.
Ja, dat heeft die coach gewoon volledig onmogelijk gemaakt in mijn ogen. En bij Masraoui speelde volgens mij ook nog een beetje met de blessure mee. Ja, Ziyech was sowieso geen optie meer voor die bondscoach. Ja. Ik heb het liefst dat soort spelers er gewoon bij zijn. Alleen ja, goed, dat gaat sowieso niet gebeuren. Dus Ziyech gaat gewoon lekker januari op de bank zitten in de Premier League.
Jij doet hem gewoon allebei, Ziyech en Ziyech.
Ja,
het viel mij ook op.
Ja, ik dacht van, nee, ik bereid je voor op wat haatcomments, maar...
Ik hou gewoon beide partijen tevreden.
En dat is zeer verstandig. Ja, wat dat betreft, je noemde het net al, de Premier League die gaat nog meer grote namen missen. Van Salah tot en met Mané, tot en met, ja...
Yves Bissouma.
Yves Bissouma, na gisteren is dat wel gebleken dat een sterkhouder is. Centrale middenvelder, verdedigende middenvelder van Brighton. Speelde gisteren een fantastische wedstrijd.
We hebben daar heel veel discussies over gehad in het verleden. Ik zou je even meenemen, Wouter. Is Yves Bissouma een speler die in de top 6 van de Premier League zou kunnen spelen?
Dat kan ik echt niet over zeggen. Daar heb ik echt te weinig voor. Dus die discussie mogen we lekker zetten.
Wat jij vond van wel, Jeroen. En ik vond hem altijd een beetje te wisselvallig. Weet je wel, of in ieder geval te wisselvallig misschien niet, maar hij neemt bizar veel risico in zijn spel voor een verdedigende middenvelder. Ja. Maar ik begin langzaam toch een beetje overtuigd te raken dat het risico wat hij neemt op zulke posities toch de moeite waard is om het te doen, zeg maar. Het gaat een keer mis, maar het gaat ook heel vaak goed. En het is zo'n spectaculaire, attractieve speler dat ik hem toch wel hoger op zou willen zien.
Ja man, en hij heeft al in de Premier League laten zien. Dat scheelt gewoon heel erg. Als je kan blijkbaar het niveau aan, of het tempo kan je aan en daarin kan je de juiste keuzes maken. Het zijn echt van die spelers die gebouwd zijn voor de Prem. En dan als je het op dit niveau aan de rechterkant van de Premier League, rechterrijtje kan zien, laat zien. Ja, dan is de stap naar het linkerrijtje gewoon een stukje minder groot. Omdat je het spel al snapt daar. En ik denk gisteren in een absolute topwedstrijd liet hij dat ook wel zien.
Ja, Chelsea. Het vette is ook dat je kan het bij Watford of zo heel goed doen als verdedigende middenvelder. Of als iets aanvallender in de middenvelder, Doucouré. Maar het spel bij Brighton is ook heel technisch en verzorgd onder Graham Potter. Dus hij kan mee in goed positiespel. En dat maakt voor mij dat hij bijvoorbeeld als een Didi een keer weg zou gaan bij Leicester echt een perfecte transfer zou zijn. In mijn ogen. Alleen is het natuurlijk wel zo dat hij waarschijnlijk 50 of 60 miljoen moet kosten. Omdat hij nog zo jong is en uit de Premier League komt. En dat clubs dat niet zo heel snel gaan betalen.
Nee.
Nou, ja, in de Premier League wel. Dus dat is juist.
Voor Bissouma, als je ook iemand uit Frankrijk kan halen. Als je Sangaré voor 25 miljoen op kan halen.
Ja, trouwens, die grote transferbedragen gaan natuurlijk vaak om Engelse spelers. Dat je die binnen de Premier League wil houden. Dus ik kan me iets meer voorstellen. Maar gisteren, het is niet vaak dat ik 90 minuten van Brighton zie. Maar ik kan het gisteren wel een beetje meekrijgen.
Je mist wat?
Oprecht.
Dat was echt leuk om naar te kijken. Ja. Dus Tariq Lamptey volgens mij aan de rechterkant was heel spectaculair.
Voormalig Chelsea.
Ja, die werd nog één keer, die tackle van Rudiger met twee benen. Die gozer is echt, die is gewoon geschift man, die Rudiger. Die is echt niet helemaal lekker.
Ja, maar die is toch wel lijp ontwikkeld.
Hij is wel ook heel goed, dus dat maakte me een beetje, dat is een beetje...
Hij heeft iets van Pepe bij Real Madrid toen.
Oh. Oeh, dat vind ik eigenlijk nog een betere vergelijking. Want ik zat een beetje aan Ramos te denken. Maar ook omdat ik Rudiger gewoon best wel heel erg goed vind.
Ja,
hij is... En geen niveau Ramos, dat snap ik ook wel. Alleen, ja, hij houdt wel echt die Chelsea-defensie overeind. En gisteren ook een momentje, zeg maar, dat hij, ik weet niet of je kan herinneren, een counter van Brighton. En ze hadden twee mogelijkheden. En de meest onlogische mogelijkheid was na een aanvaller van Brighton die bij Rudiger stond. En Rudiger haalt met een enorme sprint, haalt hij die gozer nog bij en zet hij hem van de bal en gevaar weg. En dat... Ja, dat heeft hij gewoon, die snelheid en dat fysiek. En ook, ik denk dat hij ook echt wel angst inboezemt. Want sowieso die tackle en die blik daarna, dacht ik, nou, als ik één speler moet kiezen waar ik niet tegen wil spelen, dan is hij het.
Ontscorend vermogen daarnaast. Ja, dus, die heeft zich echt ontwikkeld tot een van de betere centrale verdedigers van de Premier League. Had ik niet per se verwacht toen hij naar
Chelsea kwam. Nee.
Ik had ook niet verwacht trouwens dat Veldman zo dominant zou kunnen zijn in de Premier League qua passing. En hij zette één keer echt iemand voor de keeper.
Ja,
Een paar meer goede paas van achteruit. Best wel een rol die je bij hem past en die je niet verwacht in de Premier League.
Ja,
nee, leuk man.
En City uiteindelijk ook weer gewonnen.
Maar zullen we nog heel kort even Graham Potter uitlichten? Want dat is in Nederland...
De tijd loopt. Je hebt een half minuut.
Okay. Speelde ergens in de lower leagues in Engeland altijd bij York City en zo. Ging naar Zweden volgens mij in 2010 of zo. Met Österlund 4 keer gepromoveerd. Of 3 keer gepromoveerd. 3 keer gepromoveerd. Europees voetbal gehaald, naar Swansea gegaan, goed gedaan. Brighton naar de Premier League gebracht. Met verzorgd voetbal. Zou een hele vette coach zijn voor een grotere club in Engeland.
Welke club?
Opvolger van Rodgers.
Oh, vind ik hem
bij
mooi.
Leicester.
Ik kan elkaar de hand schudden. Oh, mag
en dat mag niet.
Grote maatregelen.
bijna.
Nee, het is inderdaad echt een van de meest fantastische coaches. Vorig jaar eigenlijk ook al heel erg goed. Had hij heel veel pech.
Ja.
Als je naar de expected goals en expected points ging kijken, dan had Brighton ergens bovenaan het rechterrijtje moeten staan. Maar ze vochten heel lang tegen degradatie. En je merkt wel dat er een idee achter zit. Er zit voetbal in. De selectie is redelijk uitgebalanceerd. Met die Cucurella erbij van Getafe. Dat is echt een hele leuke voetballer. Mopai is gewoon een goede spits. Zeker voor dit niveau. Dus het is een leuk team om naar te kijken.
Ja.
Jonge keeper, uitgeleend aan Rochdale en zo. Echt Sanchez naar het Engels voetbal gevormd. Maar we hebben het nu denk ik te lang over Brighton.
Dat denk ik wel, maar toch. Hè?
Mag ik?
Gaan we het gewoon heel kort over City hebben.
Ja, weer goed.
10 keer op rij gewoon. Ik moet zeggen, het eerste kwartier waren ze heel zwak.
Ja.
Daar hadden ze eigenlijk gewoon Brentford had echt moeten scoren.
Zeker.
En bij de eerste de beste kans van City ligt er meteen in. Ook echt het randje buitenspel net goedgekeurd, weet je wel. Ja. Ik moet zeggen dat ik gisteren niet zo heel erg van genoten heb, als ik heel eerlijk ben.
Nee, maar het is wel deze wedstrijden winnen, zeg maar, waarbij je merkt dat je niet echt in de wedstrijd zit en tegen een team waarbij eigenlijk wel alles begint te lukken. Want bij Brentford lukte wel veel, buiten die goalstand. Ja. Die goal viel niet, maar aanvallend ging het net soepel. Ze kregen City onder druk. Nou, je weet hoe knap dat is. En die wedstrijd dan nog winnen en... wel in de problemen komen, maar uiteindelijk ook niet echt meer dusdanig in de problemen dat je nog het gevoel had van, oké, ja, die tweede gaat nu vallen, of die gelijkmaker gaat nog vallen. Ja, dat is wel echt knap.
Het lijkt alsof de fysieke impact groter is op topploegen dan op de kleinere ploegen. Komt dat omdat het spel wat ze spelen meer kracht kost of zo? Of dat is ook niet
je bedoelt de fysieke impact van?
Van gewoon al die wedstrijden die ze nu spelen rond kerst.
Ja,
dat die groter is op topploegen dan op kleinere clubs.
Je maakt het spel en dat is zwaarder. Tegenhouden is minder zwaar dan het spel maken. Want je bent aan de bal. Maar als je de bal verliest, dan moet je omschakelen om een counter eruit te halen. Dus dat kost veel meer energie om de hele tijd de mes op de keel van de tegenstander te blijven houden.
Ja.
En dat merk je ook wel. Je zag bij Liverpool tegen Leicester, maar je zag het gisteren ook bij City. En we zullen dat vanavond denk ik ook nog wel gaan zien.
Uitstekende uitleg, Jeroen.
United Burnley. Ik denk dat ik die even oversla.
Mooi.
Burnley lang niet gevolgd.
Weinig liefde voor Sean Dyche.
Ik heb zeker weinig liefde voor Sean Dyche. Dat heb je goed gezien.
Ja. Die is tegen de zwalpers en voor keiharde tackles. Dat is mooi. Hè? Als je Burnley ziet, die schoppen iedereen over het gras. En dan, die spelers die duiken. Dat vind ik heerlijk. Ik denk dat ze een puntje gaan pakken. Ze hebben pas 5 wedstrijden gespeeld, maar spelen een stuk beter dan de resultaten zijn eigenlijk. Ze staan volgens mij 2e van onder.
Ja.
15 wedstrijden, 11 punten, meen ik. Ze zijn eigenlijk net zo degelijk als altijd. Dus die gaan er wat mij betreft wel in blijven. En het United heel lastig maken. Zou je zien dat 5-0 wordt.
Korte voorspelling? Menu?
Ja,
zeg maar wat. Dus mensen op je
1-1.
Dan ga je.
Nou, dan ga ik 2-0.
Oké, okay. Ja, ik hoef niet te zeggen. Dat scheelt weer.
Hoezo niet?
Ja, gewoon gevoel. Nee.
Voorspel ik voor jou 4-4.
4-0 voor Manchester United. Ik heb helemaal niks met Burnley. Het is een rare ploeg. Mogen gewoon een keer eruit.
Mooi shirt. Lelijke stad.
Dan gaan we nu naar de legendarische voorspellingen en uitspraken die wij hebben gedaan.
Ja. Er zijn er weer een paar aardige uitspraken opgediept. Ook een beetje in de Premier League hoek.
Ja.
En vooral van de eerste volgens mij van Mart.
Geruchten. Rangnick naar United. Wouter zag het niet zitten. Niet als interim manager, maar wel om uiteindelijk de transferstrategie te bepalen. Daar is hij goed in. Hij wordt toch de interim manager, maar de transferstrategie lijkt hij ook te gaan bepalen. Hoe doet hij het? Ontwikkelt hij United?
Ik heb nog steeds een beetje het idee dat je beter dat hij beter niet langs het veld had kunnen staan.
Ja.
En wat ik eigenlijk een beetje had verwacht en gehoopt, dat hij echt wat meer had kunnen brengen dan Solskjaer. En als je puur naar de resultaten kijkt, of het aantal punten is prima. Alleen het is volgens mij allemaal 1-0, 1-1, allemaal dat soort scores. Ja, ik zit er weer een beetje mee. Dat is misschien ook een beetje met het verleden te maken. Ik zit gewoon weer te hopen op een United dat het gewoon even een paar wedstrijdjes 4-5-0 wint.
Hij heeft niet de impact die Conte en Tuchel hebben, bijvoorbeeld.
Ja, maar het is ook toch? Het is ook wel een absurde situatie waar je instapt, toch? Ze hebben van midden in de drukste maand. En ze hadden ook het programma dat Carrick had afspeelde met Chelsea, Spurs en een Champions League wedstrijd. Villarreal volgens mij tussendoor. Ja. Daar kwam die uit en dan ga je de kerstperiode in. Ja, dat is voor mij ook niet de plek waarin je...
Ja, maar dit waren toch juist niet de wedstrijden waarin je nou heel veel moeilijkheden zou moeten verwachten.
Nee, maar je hebt ook weinig tijd om je idee erin te krijgen. Het is wel zo dat Conte, die had 2 dagen nodig en toen zag je al spel van Conte terug.
Tuchel pakte de Champions League binnen no time.
Ja.
Kijk, het is niet... waar ik een beetje aan moest denken, je hebt ook wel situaties gehad bij Bayern, zeg maar. Dat hebben ze heel vaak een vernieuwende coach. En daarna brachten ze weer een Otmar Hietveld of zo. Vlogen ze weer, ja. Weet je wel. Van gewoon even een prijs pakken. Even die selectie goed neerzetten. Ja. Klaar, weet je wel. En dat heb je eigenlijk een beetje nodig bij United. Maar ik weet niet of Rangnick nou zo'n soort manager is. En dat, ja, dus wat mij betreft heeft het niet zo heel veel zin dat hij zelf die rol is gaan
invullen. Hij moet gaan vernieuwen, toch?
Ja, maar ja, liefst buiten de lijn en niet als trainer langs de lijn.
Nee, ja, ik denk nog steeds dat... Dat hij dat niet heeft laten zien bij een club van die statuur. Maar dat hebben we natuurlijk al eerder gesproken, heel uitgebreid. Ja.
Ik denk dat dit een prima... Ik denk dat dit een hele goede zet is geweest. Qua overgangsfase, omdat hij leert de selectie helemaal kennen. En hij moet straks een selectie gaan vormen. Dus hij zal ook daarin een trainer bij gaan aanstellen die op zijn visie aansluit. En hij heeft wel bewezen dat hij dat kan bij verschillende grote clubs.
Wordt dat een kale man uit Oldenzaal?
Nou, ik zou daar niet heel gek van opkijken, inderdaad. Ja, dus ik vind dit helemaal niet zo'n heel gek traject. Zeker omdat dit een soort van tussen aanhalingstekens verloren jaar is. Want ze gaan niet, de Premier League gaan ze niet meer winnen. De Champions League zullen ze waarschijnlijk nog wel aanhaken. Dus dan is het een prima setup om hem nu zo aan te stellen. Wat vonden we van Ranieri? Jij was daar destijds...
Ik las dat net nog even terug. Wouter, jij en Niel vonden het niet een lijpe prestatie. Meen ik te lezen uit de tekst die er zo stond dat hij Leicester kampioen had gemaakt. Maar dat het meer een toevalligheid was van een selectie die goed in elkaar stak.
Hij is een wonder.
Dat niet zozeer. Maar het zit ook wel eens allemaal mee, weet je wel.
Ja.
En dat gevoel had ik een beetje bij dat jaar. En je weet ook dat als je hem bij Watford gaat aanstellen, dat hij niet in één keer van Watford een wereldploeg gaat maken. En dat is ook wel gebleken.
Nee, maar volgens mij heeft hij bijna de hele top 6 gehad in de afgelopen 10 wedstrijden of zo. En West Ham heeft 2 keer gewonnen. 4-1 van Manchester United. 5-2 van Everton uit mijn hoofd. En ik denk dat hij erin gaat blijven als je ziet dat hij op zich redelijk wat punten haalt en de lastigste ploeg al gehad heeft.
Ja, hij zei destijds, hij is een wondercoach die een matig elftal kan omtoveren tot de kampioen van de sterkste competitie ter wereld. Zijn rol daarin was gigantisch.
Ja, soms overdrijf je ook een beetje met te maken.
Matige helft was het sowieso niet. Watford is wel een matige helft. Ja, ik moet zeggen dat ik me dan ook wel heel veel baseer zeg maar, op die laatste wedstrijd. En ook die uitspraken van Ranieri achteraf. Dat ik denk van, er zat heel weinig in. En hij schoof het allemaal een beetje op toevalligheden. Terwijl je er gewoon met 4-1 afgaat. Ja.
Maar voordat hij zijn kampioen maakte, had je toch nooit Mahrez, Kanté, Danny fucking Drinkwater, Vardy, Ulloa, Okazaki, Hoed, Wes Morgan, Fuchs. Ja, dat is wel een matig elftal hoor.
Er zaten een aantal spelers in waarvan later pas gewaardeerd werden voor hoe goed ze waren.
Ja, dat is dan als manager vind ik dat je die eer dan verdient.
Ja. Nee, we gaan die liefde voor Ranieri ook niet afnemen.
Nee, precies. Nee,
gelukkig maar.
Ik ging over op de Masraoui Tour. Ik heb gezegd top 10 rechtsbacks ter wereld.
Ja, deze heb ik er zelf nog even voor jou ingezet. Want het is best wel een recente uitspraak van jou. Dat je dit hebt gezegd in de daily. Maar daarna heb je ook nog een tweet geplaatst met wat dan echt jouw top 10 is. En dan nog stiekem een nummer 11 en een nummer 12 erbij. En daar stond Des dus ook bij.
Ja,
en,
we maken fouten.
Zo.
Nou ja, ik was eigenlijk wel benieuwd. Van als stel dat Masraoui bijvoorbeeld, als ze bij Barcelona ergens weer een potje met geld vinden, dat hij daar naartoe gaat. En Des wordt als een soort ruilmiddel gebruikt. Zou je dat dan eigenlijk wel zien zitten? Want ik weet niet of hij dan binnen het elftal van Ten Hag en die rol die Masraoui invult, of hij daar ook de discipline voor heeft, zeg maar.
Ja, dan moet je het echt anders gaan invullen. Als je bijvoorbeeld Des inderdaad terughaalt naar Ajax.
Maar hij heeft nog een half jaar contract, toch, Masraoui?
Ja.
Ze doen bij Barcelona een hoop dingen, maar dat ze dan Des eruit
Des zullen ze gewoon verkopen voor de 20, 30 miljoen, want daar zit gewoon waarde aan. Lang contract. En heeft de potentie om bij veel topclubs.
Conte heeft een nieuwe rechtsback nodig.
Ja. Ja, destijds heb ik het rijtje gemaakt. Hakimi op 1, Cancelo op 2, Trent Arnold op 3. Azpilicueta, dat is wel opvallend. 4. Daar ben ik het niet meer mee eens.
Nee. Oh, jij gaat nu jezelf zitten corrigeren. Oh, dat vind ik wel leuk. Aan het einde van 2021.
Ja, zo
dat, gewoon, dat Jeroen eindelijk zichzelf heeft.
Een moment van bezinning.
Ja, vind ik een goed idee.
Walker op 5, hoor. Carvajal op 6, die had denk ik hoog moeten. Danilo op 7, daar heb ik het ook niet helemaal mee eens. Nee. Wel een redelijk seizoen. Pavard op 8, dat was gewoon dom. Navas op 9, fok ik op zich nog wel mee. Masraoui op 10.
Fok je daar wel mee?
Ja. Ja, Dest op 11 en Wan-Bissaka op 12.
Goed, het scenario inderdaad dat Barcelona er echt geld voor neer gaat leggen is natuurlijk niet aan de hand inderdaad vanwege dat contract. Als zij hem nu voor de andere neus van anderen kunnen wegkapen door hem in de winter al te halen en dan deze kant te sturen.
Ja. Maar zou jij Masraoui in Barcelona eens zien spelen?
Ja, absoluut.
100%.
Ja, ik vind het echt zeker Europees gezien al jaren een zwaar onderschatte speler. Alleen het enige wat je hem kan aanwrijven is dat hij niet altijd fit is. Ja.
En in de 1-op-1, maar daar is hij ook wel beter in geworden.
Ja, sowieso. Dus, ja.
Nou, uiteindelijk denk ik een redelijk complete verdediger. Die zeker voor Barça en in het systeem wat Barça nu speelt. Waarbij de back inderdaad ook wel eens een extra middenvelder wordt.
Aan de binnenkant kan hij spelen.
Ja, ja. Dat is wel een schande dat ik Reece James niet heb genoemd. Excuus aan alle Chelsea fans.
Terrick Lamptey.
Nou, dat...
Maar hij is een beter lijstje in 2022.
Nou ja. Op betere lijstje in 2022. Nou, daar zijn we ook bijna. Vandaag is in ieder geval aan het einde gekomen. Dat betekent dat we nog één uitzending hebben in 2021. En dat is morgen.
Ja, en dat was geen gewone...
Nee, dat belooft een bijzondere te worden, toch?
Daily, ja, wij gaan denk ik ons weer voor 3 uur opsluiten. Om een podcast /video op te nemen. Zoals we dat ook hebben gedaan aan het begin van het Eredivisie seizoen. De ultieme XXL voorbeschouwing of zoiets dergelijks. En we gaan nu eigenlijk een leuke update geven met eigenlijk alle clubwatches. Laten we even weten hoe hun clubs ervoor staat. Alle 18 clubs komen weer voorbij. En dan gaan we eens even kijken. Kunnen we de tussenbalans opmaken? En ja, ik kan de mensen al beloven. Ik heb natuurlijk een hele hoop verkeerde voorspellingen gedaan. Dus die zullen ook allemaal weer voorbij komen.
Wat gaat sneller? De top 2000 of de podcast van morgen?
Nou ja, ik denk dat de top 2000 eerder klaar is. Ja. Dat is wel waarschijnlijk.
De Noorse Noyer.
Oh ja, ja, nou, dat vind ik nog steeds een van de...
PEC Zwolle werd 13e toch? Of 11e?
Nee, nog hoger.
Nou dus, ja. Je hoort het al.
Dat is over Wouter Boerkamp.
Je hoort het al, dat belooft meer dan genoeg luisterplezier vanmorgen. Hou dat vooral in de gaten. Voor nu een hele fijne dag. En dankjewel, Jeroen.
Jij bedankt, Jeroen.